We lezen twee gedeelten uit Gods woord. Numeri hoofdstuk 6, 22 tot en met 27. En dan Psalm 67. Numeri 6, vanaf vers 22. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. En dan Psalm 67. Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. Dat de volken u loven, o God, dat de volken u allemaal loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken rechtvaardig zult oordelen. De natiën op de aarde zult u leiden. Dat de volken u loven, o God, dat de volken allemaal u loven. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. In de NBG staat boven deze psalm, want alle psalmen krijgen dan een opschrift, danklied voor de oogst. En dat dit lied zo gebruikt werd als een danklied voor de oogst, dat wordt wel heel duidelijk uit vers 7. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God, onze God, zegent ons. En ik denk dat dat wel het eerste is wat uit deze psalm naar voren komt. En dat is dankbaarheid. Dankbaarheid. Dank u, Heere God, dat wij vandaag in leven zijn. Dit jaar zijn de regens weer gevallen. Op het land is het gewas gegroeid. We hebben weer kunnen oogsten. De druiven, de olijven, het graan, de vijgen. We zijn niet van honger omgekomen. We hebben gezaaid. En we hebben ook kunnen maaien. We hebben gewerkt en we hebben de oogst binnengehaald. En dit alles hebben we te danken aan u. God, onze God, zegent ons. En we zijn heel erg dankbaar. En zo'n psalm nodigt je altijd weer uit tot dankbaarheid in je eigen leven. En ik denk voor ons hier in het Westen valt dankbaarheid niet mee. Tot onze beschaming, en ik zet mezelf daar ook bij, moeten we zeggen, we staan er zo vaak niet bij stil. Overvloed is voor de meesten van ons een vanzelfsprekendheid. We kennen vaak niet anders. We winkelen in onze supermarkten en we komen zoveel tegen. Een gewone supermarkt, 15 tot 20.000 producten. En ga je naar een supermarkt XL, 30.000 producten. We vinden altijd wat we willen. Eten en drinken in overvloed. En heel erg lekker van over de hele wereld. Hoeveel soorten brood en broodbeleg. Keuzestress slaat toe. Wat moet je nou toch weer kiezen? Voedsel, kleding, onderdak. En toch elke keer is het goed om te realiseren dat dit voor miljoenen mensen vandaag niet een vanzelfsprekendheid is. En dat velen niet weten waar ze vanavond zullen slapen. En onder hen zijn ook kinderen van God. Dat is wel het eerste wat deze psalm ons leert. En ons daartoe uitnodigt. Dus laten we vanmorgen opnieuw zeggen, Heere God, we staan er vaak niet zo bij stil en daarvoor moeten we ons schamen, maar we willen u danken voor goede gaven waarvan we gebruik mogen maken. We hebben vaak zoveel meer dan we strikt nodig hebben. Leer ons daar verstandig en verantwoordelijk mee om te gaan. Maar dit alles ontvangen we uit uw hand. Met al onze technologie. Met alles wat we kennen en kunnen. Toch weten we dat we als mensen en als maatschappij regen en zonneschijn en temperatuur niet kunnen commanderen. En dat we toch altijd weer machteloos staan tegenover natuurrampen. Daarom is het zo nodig om dit besef wakker te roepen en ook levend te houden en ons te oefenen in dankbaarheid. Zo keek men in Israël terug op het afgelopen jaar en hun harten waren vervuld van dankbaarheid en vreugde. De aarde gaf haar gewas. Het land gaf zijn opbrengst. God, onze God, heeft ons gezegend. Ja, we zijn zo dankbaar. En dan was het dat men bijeen was op zo'n oogstfeestdag in tabernakel of tempel. En dat dan de hoge priester aan het eind van de samenkomst zijn handen ophief. En dan het volk zegende met de volle zegen zoals we die ook hebben gelezen in Numeri hoofdstuk 6. Met die hele bekende woorden. En dan gaat het volk vandaar terug naar huis en zegt ja, dat hebben we afgelopen jaar ook mogen ervaren, die zegen van God. En God geeft het ook in het komende jaar, want ook in het komende jaar hebben we dat zo hard nodig. Ja, amen. Blijft die zegen staan bij oogst op het land, bij voedsel, kleding, onderdak, bij een goede economie en werkgelegenheid? Of reikt de zegen van God verder? Heeft het niet alleen maar met onze lichamelijke omstandigheden te maken, maar ook met ons innerlijk? De mens kan toch niet leven van brood alleen? Er is toch ook een ziel en niet alleen maar een lichaam? En ook daarin hebben we Gods zegen toch ook heel hard nodig? Het bijzondere aan die zegen van Numeri 6 is dat die zo breed is. Bewaring. De Heere zegenen en behoeden u. Maar ook gunst en goedheid van God. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En ook vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede, shalom. En shalom is dat brede woord. Niet alleen maar de afwezigheid van oorlog en spanning, maar ook wat je persoonlijk in je innerlijk mag ervaren. Harmonie, welzijn, rust. En Israël wist, dit hebben we zo hard nodig, die zegen van God. Dat hebben we in het afgelopen jaar ervaren. Daarom zijn we dankbaar. Maar dat hebben we ook in het toekomende jaar zo hard nodig. En daarom zijn we ook afhankelijk. Dat is de keerzijde altijd van dankbaarheid, hè? Aan de achterkant van de medaille staat afhankelijkheid. Daarom is dit danklied voor de oogst meteen ook een heel indringend bidlied. Kijk maar naar vers 2. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Daar zie je dat indringende gebed. Misschien verbaast ons die uitdrukking. Hij doet zijn aangezicht bij ons lichten. Wat betekent dat? Wanneer je in die dagen een audiëntie wilde met een belangrijke vorst, een machthebber, en je kwam binnen, dan was het alles bepalend hoe die vorst naar je keek. Als hij onvriendelijk naar je keek en zijn gelaat stond donker, dan had je dikke kans dat je met lege handen vertrok en dat je verzoek niet werd voldaan. Maar als je binnenkwam en hij keek vriendelijk naar je, zijn gelaat lichtte op, dan had je gereden kans dat je verzoek wel ingewilligd zou worden. En dat is wat hier in vers 2 gebeden wordt. Doe uw aangezicht bij ons lichten. Kijk ons welwillend en vriendelijk aan. Wees ons genadig en zegen ons met uw rijke zegen. Niet alleen maar lichamelijk, maar ook innerlijk. Voor ons hele leven en in al zijn facetten. Schenk ons uw bewaring. Schenk ons uw goedheid. Schenk ons uw vrede. En dat, broeders en zusters, dat mogen we helemaal met Israël meebidden. Ja, onze God en Vader, we zijn in al onze omstandigheden, in alles van ons leven geheel afhankelijk van u. In de weg die we gaan, in huwelijk en gezin, als we dat mogen beleven, in gezondheid en welzijn, in ons leven voor u, in het werk dat we mogen doen, in het werk in de gemeente, in dit alles geheel afhankelijk van uw zegen. Wij mensen, wij eigenwijze mensen, zijn altijd maar weer geneigd om te denken dat het afhangt van onze ijver, van onze inzet, van onze slimheid. En als we dat er maar tegenaan gooien, dan komt heel wat tot stand. Maar laten we er maar een moment bij stilstaan. Werkelijk alles wat jij en ik op dit moment het onze kunnen noemen, werkelijk alles kan ons op één moment ontvallen. Er is niets wat we in onze handen hebben, wat vaststaat omdat wij het willen, maar is geheel en al afhankelijk van Gods wil, Gods zegen over ons leven. Echt alles. De psalmist beseft het heel dringend. De hoge priester heeft zijn handen opgeheven en het volk gezegend met de zegen van God. En de psalmist loopt weg en hij bidt die zegen na. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht bij ons lichten. Heere God, het is zo nodig dat uw genade en uw zegen met ons meegaat op alle terreinen van ons leven. Voor ieder van ons persoonlijk. Maar het bijzondere van deze psalm is dat het na vers 2 niet ophoudt. Nee, dan volgen de volgende verzen. En dan lezen we hier het gebed dat die rijke zegen van God doorgaat, overstroomt naar alle volken en niet blijft staan bij Israël alleen. Het is een gebed om overstromende zegen. En is dat niet altijd de manier waarop Gods werk voortgang vindt in deze wereld? Als God zijn reddingsplan voor deze wereld ontvouwt, en dat gebeurt al in Genesis hoofdstuk 12, bij de roeping van Abraham, dan zie je al in de belofte van God aan Abraham hoe God van plan is om zijn heilsplan in deze wereld te volbrengen. Abraham, ik zal je rijkelijk zegenen. En je tot een zegen stellen. En met een gezegende Abraham zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Doorstromende zegen. En die belofte wordt herhaald aan Isaac, Genesis 26, en ook aan Jacob, Genesis 28. Precies dezelfde woorden. En daar wordt eigenlijk ook voor gebeden hier in Psalm 67. Heere, zegen ons met uw rijke en veelzijdige zegen. En wanneer de volken rondom Israël zullen zien die zegen van u die merkbaar op ons rust, dan komen ze diep onder de indruk en dan zullen ze inderdaad gaan zeggen, ja, God is werkelijk in jullie midden aanwezig. Dan zullen ze weten wie u bent. En ze zullen onder indruk komen van al uw heil. En mag dan uw rijke zegen overstromen, zodat de wereld niet alleen maar die zegen in Israël ziet, maar daar zelf ook deel aan krijgt. Zodat duidelijk wordt dat u niet alleen maar de God van Israël bent, maar dat u werkelijk de enige ware God bent en dat overal alle mensen u waarachtig mogen leren kennen. Twee keer staat in deze psalm, in dit dank- en bidlied, het refrein. En ik vertaalde het iets anders, want het is niet een toekomende tijd, de werkwoordsvorm, maar het is een wensvorm, dat de volken u, God, zullen loven. Allemaal. Dat de volken u, God, zullen loven. Allemaal. Het is een wens. Vers 4 en vers 6. Zie je? Hier wordt voorbeden gedaan. Dat de volken rondom Israël niet alleen het heil in Israël zullen zien door de zegen die God geeft aan zijn volk, maar dat ze deel zullen krijgen aan die zegen. En dat ze dan op hun beurt met Israël gaan meedanken, God gaan eren, God gaan loven. God, schenk in ons midden uw rijke zegen. Stel ons tot een zegen, zodat de mensen in de wereld zouden weten dat u de enige God bent. Dat ze het horen, dat ze het zien en dat ze daar ook zelf deel aan krijgen. Broeders en zusters, als wij bidden om zegen over ons leven, over ons gezin, over onze gemeente, dan moeten we altijd bidden om overstromende zegen. Daarin nooit egoïstisch zijn. Het gaat altijd om de zegen die wij mogen ervaren en die dan op zijn beurt tot zegen mag zijn van mensen om ons heen. Zodat zij ook deel krijgen aan die zegen. Eigenlijk is het gebed om zegen altijd: zegen ons met uw rijke zegen en mag die doorstromen, zodat ook andere mensen gezegend worden met de zegen waarmee wij gezegend zijn. Gebed om doorstromende zegen. En ik zou willen zeggen, hoe indrukwekkend is Psalm 67? Werkelijk een van de meest indrukwekkende gedeelten in heel de Bijbel. Want let op, hoe buitengewoon heeft God dit gebed verhoord. Zie je? Honderden jaren lang heeft Israël dit lied gezongen en gebeden in tabernakel en tempel. En zo hebben ze gebeden, honderden jaren lang, voor de wijde wereld. En dat wij hier vandaag aanwezig de enige ware God mogen kennen als onze God en Vader, dat is een verhoring van dat eeuwenlange gebed in Israël. Vers 3. Dan zal men op aarde uw weg kennen, onder alle heidenvolken uw heil. Wij kennen u, de God van Israël, door de Messias uit Israël. En wij loven en jubelen God onze hemelse Vader door onze Heer Jezus Christus, de Verlosser uit Israël. Wij en de gemeente wereldwijd vandaag zijn de verhoring van de gebeden gedaan in Israël. Op een manier die groter en wonderlijker is dan ooit een mens had kunnen bedenken. Vandaag in Oost en West en Noord en Zuid aanbidden en eren overal mensen de God van Israël. Door de Messias uit Israël. Wat een gebedsverhoring. Open je ogen en zie het. Broeders en zusters, soms zijn wij zo ontmoedigd ten aanzien van gebed. En wij ervaren armoede in ons gebed. Je vraagt je soms af, wat werkt het uit? Niet altijd zien we in onze levenstijd de verhoring van onze gebeden. En misschien dat we jarenlang bidden voor een bepaalde zaak, voor bepaalde mensen, en we sterven en we hebben niets gezien van de verhoring van ons gebed. We hebben niets gezien. Maar je weet nooit van tevoren hoe God jouw gebeden gebruikt in de uitwerking van zijn plannen. Niemand van die oude Israëlieten van toen, die jaar in, jaar uit trouw dit lied hebben gezongen en gebeden, had ooit kunnen vermoeden wat de uitwerking van hun gebed zou kunnen zijn. Zouden ze vandaag op de wereld kunnen rondkijken? Ik denk dat hun mond een halve meter zou openvallen van verbazing. En dat ze zouden zeggen, wat een gebedsverhoring boven bidden en denken. Dat zoveel miljoenen mensen over de hele wereld onze God kennen, eren en aanbidden en liefhebben en lof zingen, psalmen zingen tot zijn eer. Wie had dat kunnen bedenken? En als Israël eeuwenlang zo trouw, zo volhardend heeft gebeden voor ons, zouden wij dan niet op onze beurt opnieuw trouw en volhardend bidden voor hen, die voor ons hebben gebeden? De gemeente van Christus mag op haar beurt die bewogenheid en gebedslast hebben voor dit volk, zoals zij die eerst hebben gehad voor de volken van de hele wereld. Hier mag het inderdaad gebed zijn over en weer. Gebed om overstromende zegen. En als ik voor vanmorgen die vraag stel, bidden voor Israël, waarom? Dan zien we een eerste reden hier heel duidelijk vanuit Psalm 67. Zij hebben zo trouw gebeden voor ons en wij zijn de verhoring van hun eeuwenlange gebed. Zouden wij niet op onze beurt bidden voor hen? En ik wil daarnaast kort nog twee andere redenen noemen waarom wij zouden bidden voor Israël en het Joodse volk. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Er wonen meer Joden buiten het land Israël en de staat Israël dan erin. Maar dat is eigenlijk wel de vraag. Bidden we voor het land en de staat en het volk, waar dan ook in de wereld? Bidden we voor hen? Persoonlijk? In de samenkomsten? Op de kringen? Laat me toch twee redenen noemen waarom we dat inderdaad wel zouden moeten doen, meer zouden moeten doen. En ik wil het alleen maar aanstippen en verder niet uitwerken. Dit is ook een reden. God is nog niet klaar met dit volk. De beloften aan Israël gedaan staan nog uit en wachten hun vervulling. Dit is wel een van de grootste schandvlekken in de geschiedenis van de kerk, dat christenen zo vaak hebben gemeend dat de gemeente van Christus voorgoed in de plaats is gekomen van het Joodse volk. Deze redenering, omdat de Joden in grote meerderheid de Messias tot hen gezonden hebben verworpen, daarom heeft God hen finaal verworpen en zijn alle beloften eerst aan Israël gedaan, overgegaan naar de gemeente van Jezus Christus en alleen de oordeelsuitspraken zijn overgebleven voor het Joodse volk. In feite is dit de grootste kraakactie uit de geschiedenis. De kerk heeft de Joden uit het huis van Gods belofte gesmeten en is er zelf helemaal in gaan wonen. Dat is een kraakactie. We hadden moeten beseffen dat wij erbij zijn geroepen. Alleen door de genade in Jezus Christus. Zonder dat dat betekent dat het eerste adres verdwenen is. En het eerste adres is het Joodse volk. Met diepe schaamte moet ik dat vanmorgen erkennen. Dat de vervangingstheologie, dus de redenering dat de gemeente de plaats van Israël heeft ingenomen, dat die redenering dominant is geweest in kerk en theologie voor de meerderheid van de kerken in het grootste gedeelte van de geschiedenis van de kerk. En je vraagt je af, hoe konden wij, die zeiden dat we aan het woord van God wilden vasthouden, hoe konden wij voor datzelfde woord zo doof en blind zijn? Dat kan dus blijkbaar. Dat bijbelgetrouwe christenen, die hun bijbelgetrouwheid hoog in het vaandel hebben, tegelijkertijd doof en blind kunnen zijn voor hele duidelijke uitspraken en waarheden in Gods woord. Maar massaal en collectief hebben we over waarheden kunnen heenlezen. Als ik Romeinen 11 lees, bijvoorbeeld, dan staat daar toch geen woord Chinees bij. Maar we hebben het vergeten. Of we zijn er overheen gaan lezen. Vraag me niet hoe het werkt. Maar zo heeft het gewerkt. Maar als Paulus zegt, Romeinen 11 vers 1, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Daar heb je de vraag. Antwoord, volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij tevoren kende, niet verstoten. En vers 28 en 29 van hetzelfde hoofdstuk. Zij zijn, de Joden, weliswaar wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent onherroepelijk. Dat is een mooi woord. Je zou dat moeten uitknippen en op je koelkast hangen. De beloften van God zijn onherroepelijk. Dat betekent dat wat God eens heeft beloofd, dat hij dat niet terugtrekt. Stel dat God dat wel had gedaan, waar zouden wij dan zijn? Stel dat God zijn belofte eens gedaan zou terugtrekken. Dat ze dus herroepelijk zouden zijn, zijn belofte. Broeders en zusters, waar zouden jij en ik zijn? Hoe zouden wij dan ooit blij en rustig kunnen zijn in ons geloof? Hoe zouden we ooit geloofszekerheid kunnen hebben? Want is het omdat wij zo goed zijn dat God zijn belofte houdt aan ons adres? Struikelen wij nooit? Is de gemeente van Christus nooit kleingelovig? Bij tijd en wijle ongehoorzaam? Zou het van ons afhangen, van jou en mij, dan werd het hoogst onzeker. Want ook wij maken het gewoon niet waar. Maar God houdt zijn woord jegens ons niet om wie wij zijn, maar om wie hij zelf is. Hij blijft onveranderlijk trouw en goed. 2 Timotheus 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn, God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. God kan niet alles. Ik zeg het met heel veel plezier vanmorgen. Vraag, kan God alles? Antwoord, nee. God kan niet alles. En ik zeg het met heel veel plezier. God kan niet liegen. De Heere kan ook niet zondigen. Hij kan ook niet ja zeggen en nee doen. Hij kan ook niet ontrouw zijn aan eens gegeven woord. De Heere God kan ook niet verzocht worden om kwaad te doen. En hij kan ook niet mensen verzoeken om kwade te doen. Hij kan ook geen slechte gaven schenken. Alleen goede gaven kan hij schenken. Dus hij kan niet een slang geven in plaats van een vis. Of een steen in plaats van brood. Dat allemaal kan God niet. Waarom niet? Hij wil het niet. Dus als God zijn belofte zal houden, eenmaal gedaan aan Israël, dan is dat niet omdat het super de super mensen zijn die boven alle kritiek verheven zijn. Want dat zijn ze overduidelijk niet. En evenmin de gemeente van Christus. Maar dat is omdat hij trouw en onveranderlijk is. En zijn belofte op zijn tijd zal inlossen. Onze God doet niet aan woordbreuk. Nooit. Niet aan ons adres, en daar zijn we heel dankbaar voor, maar ook niet aan het allereerste adres, het Joodse volk. Weet je dat daarom bidden voor Israël eigenlijk heel makkelijk en ook heel mooi is? Je hoeft eigenlijk alleen maar eenvoudig weg en simpel te zeggen, Heere God, vervul uw belofte aan hen gedaan. Op uw tijd en uw wijze. Dat is een heel rijk en tegelijkertijd eenvoudig gebed. Dit is de derde en de laatste reden. Als wij uitzien naar de wederkomst van Christus. En dat doen we. Als we uitzien naar de volledige vervulling van Gods heilsplan. De verwerkelijking van zijn heilsplan met deze aarde. En dat doen we. Want wij bidden toch dagelijks, uw naam worden geheiligd, geheel en al en overal hier op aarde. En uw wil geschieden, geheel en al en overal op aarde, net zoals het gebeurt nu in de hemel. En uw koninkrijk komen, niet alleen in de voortgang van het evangelie nu, en dat mensen daar deel aan krijgen, aan het koninkrijk van God, zoals Colossense 1, vers 12 en 13 dat zegt. Maar ook dat komende rijk dat komt als Christus komt in heerlijkheid. Dat verlangen we toch? Dat er een eind komt op deze wereld aan alle onrecht en de pijn en de duisternis. En datgene wat mensen kwelt en het verdriet. Als dat het verlangen van ons hart is, dan kunnen we niet beter dan bidden om de massale bekering van het Joodse volk. Dat zei de Heer Jezus zelf en hij verbond heel duidelijk zijn wederkomst aan de bekering van het volk. Matteüs 23 vanaf vers 37, Jeruzalem. Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik jullie kinderen niet willen verzamelen en bijeenbrengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar jullie hebben het niet gewild. Zie, jullie huis wordt eenzaam aan jullie zelf overgelaten. Maar ik verzeker jullie, jullie zullen mij niet meer zien tot de tijd komt dat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. En als de apostel Paulus in Romeinen 11 nadenkt, en ik denk ook vooral worstelt met die dichte deuren onder het Joodse volk voor het evangelie en zijn hart pijnigt. Hoe kan het nou zijn dat mijn eigen vlees en bloed niet wil komen tot erkenning van de Messias tot hen gezonden. en dan tot zijn verrassing moet concluderen dat doordat de deuren voor het evangelie onder de Joden zijn dichtgedaan, dat daardoor juist het evangelie zich verspreidt over de hele wereld. Dat daardoor juist mensen overal worden bereikt met het evangelie. En Paulus zich daarover verwonderend, daarover nadenkend, kom dan in Romeinen 11, vers 11, tot de volgende uitspraak. En dan zegt hij, door hun val, dus de val van het Joodse volk, dat ze de Messias niet erkennen, is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te wekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen betekent, hoeveel te meer hun volheid? En dan vers 15 nog een keer. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming? Anders dan leven uit de doden. En als Paulus dat uitwerkt in Romeinen 11, dan weet hij heel zeker dat die verwerping niet het laatste woord zal zijn, maar dat er een moment komt dat ze de Messias uit Israël zullen zien en zullen herkennen. En dat ze zullen zeggen, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heere onze God. Er is nog veel over te zeggen. Maar dat laat ik voor nu liggen, want ik wil afsluiten met een praktische spits. We hebben drie redenen gezien waarom bidden voor het Joodse volk, voor Israël. Blijft over de vraag, wat bidden we voor hen? En ook daarin is veel te zeggen. Ik zou wat mij betreft drie dingen willen noemen, omdat dat wat mij betreft vooraan ligt. Ten eerste, bid voor de vrede, shalom, voor Jeruzalem. Dat is naar Psalm 122. De stad, het land, het volk, het Joodse volk verspreid over de hele wereld. Broeders en zusters, ik denk dat wij het ons nauwelijks kunnen voorstellen wat het betekent om werkelijk altijd te moeten leven onder de schaduw van dreiging. Elke Jood, waar hij of zij zich ook bevindt, vraagt zich altijd af, wanneer gaat de vlam in de pan slaan? Wanneer wordt het gevaarlijk? Het leven is nooit zonder spanning. En je weet nooit welke kant het opgaat. Bid om de vrede van Jeruzalem. Tweede, in navolging van de apostel Paulus, als hij zegt in Romeinen 10 vers 1, broeders, zusters, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Bid dus voor hun behoud, dat hun ogen opengaan voor de Messias van Israël, die allereerst aan hen beloofd is en allereerst tot hen gezonden is. Dan ten derde, bid ook voor de doorgaande bekering van de kerk van Jezus Christus ten aanzien van het Joodse volk. Nog steeds moet de kerk van Christus zich bekeren van vervangingstheologie en leren zien dat God zijn belofte heeft gedaan aan dit volk en dat God zijn belofte niet heeft ingetrokken. Dus ik wil zelf zo geregeld bidden. Hemelse Vader, open door de genadige bijstand van de Heilige Geest de ogen van uw kerk voor de trouw van God aan zijn oude verbondsvolk. Neem van ons weg elke vorm van arrogantie en neerbuigendheid richting de Joden. En leer ons dankbaar zijn dat het u behaagde om de wereld eindeloos te zegenen en heil te schenken door dit volk heen. Heilige Geest van God, open de ogen van de Joden, waar ze zich ook bevinden, voor de Messias die allereerst voor hen gekomen is en eens in heerlijkheid komen zal, Jezus van Nazareth. En we bidden in deze spannende en gevaarlijke wereld Jeruzalem vrede toe. En de Joden, waar ze zich ook mogen bevinden, bewaar uw volk. in het land en overal waar ze zijn. En vervul op uw tijd en uw wijze uw heerlijke belofte. Aan hun adres gedaan. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen.